En daarna lezen we Gods woord uit Leviticus 13, vers 47 tot en met vers 59.
Verder, als aan een kleed de plaag der melaatschheid zal zijn, aan een wollenkleed of aan een linnenkleed, of aan de scheerdraad of aan de inslag van de linnen of van wol, of aan vel of aan enig vellenwerk, en die plaag aan het kleed of aan het vel of aan de scheerdraad, of aan een inslag of aan enig vellentuig, groenachtig of roodachtig is, het is de plaag der melaatschheid. Daarom zal zij den priester vertoond worden. En de priester zal de plaag bezien, en hij zal hetgeen dat de plaag heeft, 7 dagen doen opsluiten. Daarna zal hij op de 7e dag de plaag bezien. Zo de plaag uitgespreid is aan het kleed, of aan de scheerdraad, of aan de inslag, of aan het vel, tot wat werk dat vel zou mogen gemaakt zijn, die plaag is een knagende melaatschheid. Het is onrein. Daarom zal hij dat kleed of die werpte of die inslag van wol, van linnen of alle vellentuig waarin die plaag zal zijn verbranden, want het is een knagende melaatschheid. Het zal met vuur verbrand worden. Doch indien de priester zal zien dat zie de plaag aan het kleed of aan de scheerdraad of aan de inslag of aan enig vellentuig niet uitgespreid is, zo zal de priester gebieden dat men hetgeen waaraan die plaag is, wassen, en hij zal dat andermaal 7 dagen doen opsluiten. Als de priester nadat het gewassen is de plaag zal bezien hebben, dat zie de plaag haar gedaante niet veranderd heeft en de plaag niet uitgespreid is, het is onrein. Hij zult het met vuur verbranden. Het is een ingraving aan zijn achterste of aan zijn voorste zijde. En die nu de priester merken zal dat zie die plaag, nadat zij zal gewassen zijn, ingetrokken is, dan zal hij ze van het kleed of van het vel of van de scheerdraad of van de inslag afscheuren. Maar zo zij het nog aan het kleed of aan de scheerdraad of aan de inslag of aan enig vellentuig gezien wordt, het is een uitbottende melaatschheid. Gij zult hetgeen waaraan de plaag is met vuur verbranden. Maar het kleed of de werpte of de inslag of alle vellentuig dat gij gewassen zult hebben, als de plaag daarvan geweken zal zijn, dat zal andermaal gewassen worden en het zal rein zijn. Dit is de wet van de plaag der melaatschheid. Van een wollen of linnen kleed, of een werpte of een inslag, of alle vellentuig, om dat rein te verklaren of onrein te verklaren.
Gemeente van Jezus Christus, broeders en zusters, dat gedeelte van vanmiddag dat we hebben gelezen. Wat dacht u toen we dat lazen? Wat dacht je? En misschien wel, wat moet ik nou met zo'n gedeelte? En eerlijk gezegd zou je geneigd zijn toch om met een boog om zo'n gedeelte heen te wandelen. Voor mezelf sprekend dacht ik dat wel. Wat moet je nou met zo'n gedeelte? En toch, ook dit is woord van God. Woord van God die tot ons spreekt. En het is goed om ook juist gedwongen te worden te luisteren naar zo'n gedeelte. Luisteren wat de Heere tegen zijn gemeente zegt. Ook hier, midden in die wetten van rein en onrein. En we luisteren vanmiddag naar het gedeelte dat we hebben gelezen en de conclusie. Die wordt getrokken in vers 59, Leviticus 13, vers 59. Dit is de wet van de plaag der melaatschheid van een wollen of linnen kleed, of een werpte, of een inslag, of alle vellentuig, om dat rein te verklaren of onrein te verklaren. En het thema voor de verkondiging is rein op elk terrein. Rein op elk terrein. En voor deze keer geen speciale punten als onderverdeling, alleen het thema rein op elk terrein. We vallen in dit hoofdstuk midden in het boek Leviticus. Een boek waarin je leest over wetgeving voor het volk Israël en soms in de bijzonder wetgeving voor de priesters, hoe ze als volk van God ook daadwerkelijk zo kunnen leven. Volk van God. Want dat is nogal wat, volk van God te zijn. Dat betekent dat de Heere, degene die zijn naam bekend heeft gemaakt aan Mozes, ik ben die ik ben, heilige grond, trek uw schoenen uit, de grond waarop u staat is heilige grond, dat de Heere te midden van zijn volk woont. De heilige tussen zijn volk. En als je naar het legerkamp in de woestijn kijkt, dan kun je dat ook direct zien. Hoe kun je dat zien? Nou, misschien weten de kinderen het wel. Wat staat er nou midden in dat kamp, tussen al die tenten van de Israëlieten? Midden in dat kamp staat die grote tent. De tent der ontmoeting, van de samenkomst, de tabernakel. Het heiligdom. Daar waar God woont. Midden tussen zijn volk. En hoe kan dat goed gaan? De heilige tussen de mensen, tussen zijn volk. Hoe gaat dat goed? Misschien zegt u wel van, wat is dat nou voor vraag? Hoezo, hoe gaat dat goed? God is toch onze Vader? Je mag toch bij hem komen zoals je bent? En ja, dat is waar. En de Heer Jezus leert ons ook te bidden, onze Vader. Wel, onze Vader in de hemel. God is wel God, al mogen we naar hem toe gaan. In ons gebed mogen we vrijmoedig naderen. God blijft wel God, ook als hij onze Vader is. God is niet iemand om het zo maar te zeggen, om vriendschappelijk, amicaal mee om te gaan. God is niet een van je medemensen met wie je vroeger nog in de klas hebt gezeten. En als ik het zo zeg, begrijpt u het wel. God is God, de Heilige. De totaal andere. God is van zo'n andere orde dan wij, dat je in het Oude Testament ziet dat geen mens God kan zien en in leven kan blijven. Zelfs Mozes niet, die toch heel dicht bij God leefde. Zelfs Mozes krijgt te horen, je kunt mij niet zien, want niemand kan mij zien en in leven blijven. Omdat God zo volkomen is en zo niet aangetast door de zonde, dat het niet goed gaat als hij in aanraking komt met zondige mensen. God, hij woont tussen zijn volk. En hoe gaat dat goed? Hoe gaat dat goed? Dat is niet zo'n vreemde vraag als we zouden terugbladeren naar Leviticus 10. Daar zie je dat Nadab en Abihu, zonen van Aaron, de hoge priester, dat zij met vreemd vuur tot God zijn genaderd. Vreemd vuur, vuur dat niet voor God was geheiligd, dat ook niet was gemaakt op de manier zoals God het had bevolen. Maar ze hadden zomaar wat gedaan. Je zou kunnen zeggen, ze hadden eigenlijk maar wat aangerommeld. Ze hadden het op hun eigen manier gedaan. En zich niet gehouden aan de hoge voorschriften van God. En als ze met dat vreemde vuur voor God naderen, voor Gods aangezicht komen, dan komt er van Gods aangezicht vuur. En ze sterven. Kennen wij onze plek? Besef van heiligheid. Als we daar komen waar God is. In ons gebed, onze Vader en toch ook de Heilige. In de kerk, de samenkomst van God met zijn gemeente. We geloven dat toch? Waar het woord is, waar de gemeente is, daar is God zelf. Heilige grond, waar hij verschijnt met vuur. Dan kun je niet zomaar even wat doen, om het zo maar te zeggen, wat aanrommelen. Nee, de naam eredienst voor een kerkdienst is wat dat betreft niet zo slecht gekozen. Mens, ken je plek. Ook als volk van God, kind van het verbond. God, de Heilige. Als je één kenmerk van God in het Oude Testament zou willen, met één kenmerk van God het Oude Testament zou willen samenvatten, dan is het wel dit. God is de Heilige. Wonderlijk. God ontmoeten en in leven blijven. Hoe houdt God het uit als hij vandaag hier in ons midden is, in de gemeente van Urk? Hoe gaat dat goed? God in ons midden. Nou, in Leviticus zie je heel gedetailleerde wetgeving om ervoor te zorgen dat dat goed gaat. Nadat wat gebeurd is met Nadab en Abihu in hoofdstuk 10, volgen die wetten over wat nou rein is en wat onrein is. Als we nou echt eens praktisch voor God zouden willen leven, iets voor hem willen doen, iets waar je iets mee kunt in de week om als christen te leven, en dan zie je in Leviticus hoe ver dat gaat. Dat gaat wellicht veel verder dan dat wij ons ooit hadden kunnen voorstellen. Hoe volstrekt serieus God het hele leven neemt. En dat is mooi. Je gelooft niet alleen met je hart of met je hoofd. Nee, heel je leven doet mee. Zelfs meer dan alleen maar je lichaam. Heel je leven. En dan ook echt heel je leven is belangrijk voor God. En dat is goed en belangrijk om onder ogen te zien. Misschien zouden wij denken, wat doen die kleren er nou toe? Kijk, dat je verontreinigd kunt raken als je met een dode in aanraking bent gekomen, dat kunnen we ons vast nog wel voorstellen. Dat je onrein kunt worden als je een dier eet dat onrein is, vinden we misschien al wat lastiger. Kun je misschien ook nog wel inkomen. Maar kleren en gebruiksvoorwerpen, wat doen die ertoe? Misschien denken wij dat wel. Nou, zo serieus neemt God dus ons hele leven, heel ons bestaan. Je zou kunnen zeggen tot het uiterste. Wat doen die kleren ertoe? Dit is de wet van, luidt de conclusie in ons vers. Dit is de wet, de Torah van God. Om er aan te geven wat hier beschreven is over die kleding, is niet minder belangrijk dan wat hiervoor en hierna wordt beschreven over die melaatsheid, die huidaandoening die onrein maakt. Want dat ging erover in hoofdstuk 13 vers 46 en hoofdstuk 14 pakt dat ook weer op. Dan gaat het over een huidaandoening die onrein maakt. En dan ook daar in het slot van hoofdstuk 14 de conclusie, dit is de wet van. En dan gaat het over die melaatsheid, die huidaandoening die onrein maakt. En om er aan te geven hoe belangrijk ook die kleding is, ook hier diezelfde conclusie. Dit is de wet van Gods Torah. Om het duidelijk te maken, ook die kleding doet ertoe, is even belangrijk als die andere wetgeving. Dit is de wil van God. Ook wat er gebeurt met kleding doet er dus toe. God neemt heel het bestaan volstrekt serieus. En dat kom je al tegen, en misschien viel het al op bij de schriftlezing, maar dat kom je ook al tegen als je dit gedeelte of dit vers zou willen vertalen. Hoe uitgebreid er beschreven wordt wat voor kleding het is. Wollen of linnenkleding, een werpte, een inslag, vellentuig. En eigenlijk is het nog best wel lastig te vertalen ook. Wollen kleding, maar ook linnenkleding, maar weefsel, vlechtwerk, hoe je het precies moet vertalen. Het is heel lastig om voor al die verschillende woorden in het Hebreeuws een duidelijk onderscheid te maken. Gaat het over weefsel, een bepaalde manier van het weven van de stof? Inslag, garens wordt ergens vertaald, een of andere weversterm. In ieder geval heel gedetailleerd. Waar je kleding ook van is gemaakt en hoe het ook is gemaakt, er is niets wat buiten dat gebod van God valt. Als er schimmel op zit of als het aangetast is en het verspreidt zich, of het gaat niet weg na het wassen of je hebt het eruit gesneden maar het komt weer terug, dan moet je het verbranden. Dan is het onrein. En dat moet gebeuren omdat heel het leven meedoet voor God. Heel ons leven is voor Gods aangezicht, zei ook al de reformator Maarten Luther. Heel ons leven is voor Gods aangezicht. God neemt heel ons leven serieus. Als de Heilige woont tussen zijn volk, hoe gaat dat goed? Alleen als alles rein is. Rein op elk terrein. En dat gaat dan over je lichaam, over wat je eet, maar ook over het huis waarin je in woont. Daar is ook wetgeving voor. En ook over de kleding die je draagt. En dat is in ons geval niet minder spannend dan in Leviticus. Als God nou ook gaat over de kleding die wij dragen. We weten dat de kledingindustrie heel veel impact heeft op het klimaat, op het milieu en op de levens van mensen. Mensen die stemmeloos zijn, die wij niet zien, maar die er wel zijn. Het leed, het onrecht dat er achter schuil gaat. En we kunnen niet doen alsof onze kledingkast, alsof dat een stuk van ons leven is waar de Heer niets mee te maken heeft. Nee, heel ons leven is voor Gods aangezicht. Gods wetten over rein en onrein gaan dus ook over kleding. In dit hoofdstuk lezen we dat als er een schimmel invreet, er staat melaatsheid in de vertaling, dan is het onrein. Onverenigbaar met de dienst aan God. En dat wordt heel uitgebreid beschreven, omdat het zo belangrijk is, omdat het zo precies komt. Vers 59 is de conclusie na een hele lange aanloop. Rein en onrein. Wat is eigenlijk rein? Je zou kunnen zeggen, rein dat betekent dat het schoon is. Geschikt om tot God te naderen. Gaaf, perfect, heelheid. Omdat alleen het beste voor God goed genoeg is. Want God is zelf zo, volkomen en volmaakt. En als Hij zo aanwezig is tussen zijn volk, je ziet het hè, fysiek met die tabernakel, dan moet ook dat volk zelf weerspiegelen hoe God is. Ze moeten zijn spiegelbeeld zijn. Wees heilig, want ik ben heilig, dan gaat het over heiligheid. Maar ook bij die reinheid geldt hetzelfde. In die reinheid, die heelheid, die schoonheid, die perfectie, moet het volk weerspiegelen wie God is. Zo hoog ligt de lat. Met minder kan het niet toegaan. En als het gaat over rein en onrein in die wetten in Leviticus, dan zie je ook, dat is niet in beton gegoten. Het is niet zo dat je altijd rein bent of altijd onrein. Nee, je kunt van rein onrein worden en van onrein ook weer rein. Je werd bijvoorbeeld onrein als je een dode had aangeraakt. Of als iemand anders een dode had aangeraakt en diegene raakte jou weer aan. Of onreinheid is besmettelijk. Bij bevalling dan werd een vrouw onrein als ze haar kind ter wereld had gebracht. En dan mocht ze niet in contact komen met anderen, want dan werden die ook onrein. Dan moest ze eerst een tijd overheen gaan van reiniging, voordat ze weer onder de mensen mocht komen. Denk maar aan Maria die in het Nieuwe Testament, als de dagen van haar reiniging vervuld zijn, met Jozef en het kind naar Jeruzalem gaat om hem de Here voor te stellen. Als je onrein bent, dan mag je niet tot God naderen. Want onreinheid is besmettelijk. Onreinheid moet eerst worden gereinigd. Je moet eerst worden schoongemaakt. Schoonmaken is belangrijk. Als je buiten hebt gespeeld en je gaat eten, moet je ook eerst je handen wassen. Als je tot God wilt naderen als Israëliet, dan moet je ook eerst schoon zijn. Schoon om bij God te kunnen komen. Onrein betekent overigens niet per se hetzelfde als zondig. Het duidelijkste voorbeeld daarvan zie je ook bij Maria. Als zij een kind heeft gekregen, dan is ze onrein. Maar haar kind is de Heer Jezus. En je kunt toch moeilijk zeggen dat dat zonde is. Onreinheid is dus niet hetzelfde als zonde. Zonde is het pas als je onrein bent geworden en je gaat zonder je te reinigen naar de tempel toe of naar de tabernakel toe. Of je gaat zonder je te reinigen je onder het volk begeven, zodat die onreinheid zich verspreidt. Zonde is die reinigingsvoorschriften niet in acht nemen. De offers niet brengen die je zou moeten brengen. Als je een dode hebt aangeraakt en je gaat daarna zo het heiligdom binnen, ja, dat is zonde. Want God is volmaakt, een God van levenden en niet van doden. Waar hij is, is geen ruimte voor de dood. Zo is dat in die wetten in Leviticus. Onreinheid kan de gemeenschap van de Here verontreinigen. Het is besmettelijk. Je moet kruisbestuiving of contaminatie voorkomen. Misschien zijn er wel mensen die in de zorg werken. Dan heb je het vast geleerd tijdens je opleiding. Altijd goed je handen wassen. Om te voorkomen dat je contaminatie krijgt. Dat je besmetting krijgt. Dat je het virus zo van de ene naar de andere cliënt overdraagt. Goed je handen wassen. En als we deze zomer weer gaan barbecuen, dan geldt eigenlijk hetzelfde. Je moet niet met die tang waarmee je net de rauwe kip hebt gepakt, de worst voor de buurman die gaar is pakken om het op zijn bordje te leggen. Want dan kan hij door die bacteriën behoorlijk ziek worden. Je moet kruisbesmetting voorkomen. En daar gaat het ook om in de dienst aan God. Dat je voorkomt dat wat rein is in aanraking komt met onreinheid. Hij moet schoon, zuiver, heel blijven. Zo is dat geregeld. Als je Leviticus leest en als je vanavond nog eens het door zou bladeren, dan ziet u hoe uitgebreid al die wetten zijn. En het is best wel iets wat nauw luistert, want als je dan rein bent, je bent zomaar onrein. Nadab en Abihu zijn niet voor niets gestorven. Hoe gaat dat goed? Dat vreemde vuur, zij zijn gestorven en zou het daarbij blijven? Stel je nou voor dat je onbewust onrein bent en je wist het niet en je komt tot God. Zou je dan ook sterven? God te midden van onreine mensen. Maar gelukkig voorziet God zelf in een mogelijkheid. Als we naar het scharnierpunt van dit boek zouden verder bladeren, hoofdstuk 16, dan kom je daar de wetten tegen over grote verzoendag. Een dag waarop de verzoening wordt gedaan voor de zonden van het volk en ook voor de onreinheden van het volk. Ook die onreinheden waarvan ze zich misschien niet eens bewust waren. God reinigt ze en zo verzoent God zichzelf met het volk. Hij maakt het weer goed tussen hemzelf en het volk, zodat hij kan blijven wonen tussen die mensen. Zo belangrijk zijn dus rein en onrein dat er heel veel wetten over zijn gegeven. En hier in hoofdstuk 13 onder andere over die kleding die wordt aangetast door schimmel. Schimmel in onze vertaling zegt melaatsheid. Het is ook best wel moeilijk hoe je dat moet vertalen. Kijk, als je zegt melaatsheid, dan is het wel een consequente vertaling. Want hetzelfde woord wordt eerder in dit hoofdstuk ook vertaald met melaatsheid. Als het gaat over die huidaandoeningen die je onrein maken. En toch, al is het een hele consequente vertaling, het kan ook wel weer verwarrend werken. Want als het gaat over melaatsheid, dan denken best wel veel mensen aan lepra. Of de ziekte van Hansen, zoals we die vandaag kennen. Een ziekte die een enorm stigma heeft. Als je lepra hebt, dan ben je in heel veel landen nu nog steeds iemand die wordt buitengesloten. En daarom kan het verwarring opleveren als je dat woord wat hier in het Hebreeuws staat zou vertalen met melaatsheid of lepra. Want in de tijd van de Bijbel werden veel meer ziekten beschreven met datzelfde woord. Het gaat dan ook niet om de specifieke aandoening. Het is niet één specifieke ziekte. De Bijbel is geen medisch handboek, het stelt geen medische diagnoses. Als het zou gaan om dat het iets medisch was, dan zou het ook moeten gelden in die voedselwetten. En dat zou je kunnen zeggen, nou die varkens die je niet mag eten bijvoorbeeld, dat is vanwege de gezondheid van Israël gedaan. Maar dan zou het heel vreemd zijn dat Petrus in Handelingen 10 juist die onreine dieren moet eten, omdat voor God niets meer onrein is. Als het zou gaan om de gezondheid, dan zou je zeggen, dan moet je het volhouden. Maar het zijn geen medische wetten, niet als het gaat om het voedsel en ook niet als het gaat over die huidaandoening of die kleding. Niet een specifieke ziekte wordt bedoeld, maar zaken die mensen onrein maken. Dieren die God heeft aangewezen als onrein. En dan kun je wel proberen te achterhalen waarom nou precies die dieren. Maar het gaat erom dat God ze heeft aangewezen als onrein. En dat God bepaalde ziekten heeft aangewezen als onrein. Bepaalde huidaandoeningen. Omdat God fysiek aanwezig is. En dat God zegt, er zijn bepaalde zaken die zijn onrein. Die passen daar niet bij. En het volk moet ook laten zien in hoe ze leven dat zij door God apart zijn gezet als zijn volk. Dat ze rein zijn. Zelfs tot aan die kleding toe. En wat het dan precies is, hetzelfde woord kan heel verschillende betekenissen hebben. Het is logischer te denken dat het hier gaat over een schimmel dan een ziekte die je kleding aantast. Er is iets dat invreet, een ziekte of een schimmel die onrein maakt. En dat is een heel proces om te bepalen wanneer het onrein is. We hebben het net gelezen, er worden verschillende stappen beschreven. Je hoeft niet direct je kleding weg te gooien. Dat is ook alweer mooi. Zo'n kledingstuk was natuurlijk ook duur. Er worden niet direct rigoureuze maatregelen genomen. Nee, je brengt het naar de priester. En die gaat vaststellen, is het nou rein of onrein? Dan bewaart hij het 7 dagen. En als dan blijkt dat de schimmel het na 7 dagen nog verder heeft aangetast, dan is het onrein. Als dat niet is gebeurd, dan volgt de volgende stap. Als het niet is aangetast, maar je hebt het gewassen en het blijkt na 7 dagen ook niet minder te zijn geworden, is het alsnog onrein. Nou, als je het hebt gewassen en de schimmel is wel minder geworden, is verdwenen, dan moet je nog een keer wassen en dan is het rein. Wat ook kan, het is onrein, dus je hebt het gewassen en de plek is dof geworden, het zit er nog wel, maar het is dof geworden. Je hebt het eruit gesneden, maar daarna is op de rest van die kleding of dat voorwerp toch weer schimmel gekomen. In al die gevallen moet je onreinheid vaststellen. Heel uitgebreid wordt dat beschreven. En in alle gevallen betekent onreinheid verbranden. Uitbannen uit het midden van het volk. Heel gedetailleerd wordt dat beschreven om het te voorkomen dat ergens de onreinheid om zich heen zou vreten. Het vreet in. Het kan infecteren. En dat moet je voorkomen. Onreinheid kan voor God niet bestaan. En dat zie je ook in het Nieuwe Testament. Als we de eerste brief van Johannes lezen, dan lezen we daar dat Johannes schrijft: God is licht. En in hem is in het geheel geen duisternis. God is licht. Geen enkele ruimte voor duisternis. En als we dan zeggen dat we bij God horen, als we gemeenschap met hem zeggen te hebben, in gemeenschap met hem leven, zoals Israël volk van God is, gemeenschap van God, en we toch in de duisternis wandelen, dan past dat niet bij elkaar. Zoals onreinheid ook niet bij reinheid past. Duisternis valt niet te combineren met God die licht is. En dat is best spannend, want misschien zijn we eens op zoek naar hoe kun je nou praktisch wat doen voor God. Voor God leven, de handen uit de mouwen. Maar als we dat proberen, dan moeten we toch eerlijk zijn en zeggen dat we nooit zonder zonde zijn. Dat het nooit zo is dat er in ons in het geheel geen duisternis is. Heb je nooit eens nare gedachten over een ander? Roddel je nooit? Kun je echt zeggen dat je op elk terrein van je leven altijd rein bent, volmaakt, gaaf voor God? Als we dat zeggen, dan zegt Johannes, dan lieg je. Er is niemand die daar aan ontkomt. Maar hoe gaat dat dan als God licht is? Als in hem in het geheel geen duisternis is? En dat is het Nieuwe Testament. Hoe kunnen wij dan met God leven? Hoe kan hij ons verdragen? De lat ligt niet lager, het lijkt haast nog hoger dan in Leviticus. Goed, die uiterlijke onreinheid en reinheid, die zijn na wat er gebeurd is met Petrus, met dat visioen van die onreine dieren, zijn ze minder belangrijk geworden. Wij hoeven niet meer op die manier uiterlijk rein te zijn als Israël. Maar het Nieuwe Testament laat wel zien, innerlijk moeten we nog steeds rein zijn. In God is in het geheel geen duisternis. En als wij onrein tot hem naderen, en Johannes laat zien, het diepste probleem zit in ons, hoe gaat dat dan goed? Hoe kunnen wij leven met God? God neemt niet genoegen met 99%, maar hij vraagt 100%. God ontmoeten en in leven blijven. En wij lossen dat niet op en Johannes lost het in zijn brief ook niet op. Ondanks dat hij dit oplost, zegt hij: het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt ons van alle zonden. Als wij proberen de schone schijn op te houden en zeggen, nou ik ga er gewoon hard tegenaan en ik doe mijn best en ik kom vast wel aan het eind. Als we zeggen dat het zo beroerd met ons er nog niet voor staat dat wij niet onrein zijn, ook niet zondigen, dan is Gods waarheid niet in ons. En dan blijft die onreinheid maar invreten in ons eigen leven, maar ook binnen de gemeente van God. Steeds meer besmetting en verontreiniging. Maar als je belijdt, ik heb gezondigd. Als je ziet dat je onrein bent en zo niet tot God kunt naderen. Hij is getrouw en rechtvaardig. om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van al onze ongerechtigheden. Reinigen. Hoe kun je tot God naderen? Daar zit al iets van die heiligheid in, hè? Naderen. Als je wordt gereinigd. Als dat van buitenaf gebeurt, het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt ons. Als we dat belijden, dat we innerlijk onrein zijn, dat wij tot God niet kunnen naderen zoals we zijn, dan schept dat ook ruimte voor reiniging. In het Oude Testament gebeurt dat voortdurend en bij uitstek op grote verzoendag. Ook voor juist die onbewuste verontreinigingen. Maar de Hebreeënbrief zegt dat ging alleen nog maar om de buitenkant. Als Jezus Christus komt, gaat het verder dan dat. Hij geeft zichzelf eens en voorgoed om ons te reinigen, juist ook van binnen, om ons met God te verzoenen. Wat wij niet kunnen oplossen, hoe gaat het nou goed? Leven met God, rein, bij Hem naderen. Wat wij niet kunnen oplossen, dat doet God. Vanuit God wordt de weg gebaand. Gods Zoon reinigt ons. In Christus heeft God ons gereinigd. Als we in Hem geloven, dan zijn we rein. Van buiten en van binnen. En dan gaat het ook nog verder. Als het gaat over die binnenkant, dat zie je ook gebeuren met Pinksteren. Waar is God? Niet meer in de tempel of de tabernakel. Waar is God? Hij neemt zijn intrek in ons. Pinksteren. Wie in Hem gelooft, ontvangt de gaven van de Heilige Geest. Geschikt om door God te worden bewoond. Omdat het bloed van Jezus Christus zijn Zoon ons volkomen heeft gereinigd. Je krijgt het niet bij elkaar als je je leven ziet. En je weet, dit is de werkelijkheid. God in ons. En buiten die reiniging van Jezus Christus om, kan het nooit goed gaan. Kunnen we nooit met God leven. Wat we ook proberen te doen, en hoe hard we er ook tegenaan gaan, er zal altijd weer verontreiniging optreden. Buiten Jezus Christus om, is er geen leven mogelijk. En het onreine kan voor God niet bestaan. Het wordt met vuur verbrand. Maar in Jezus Christus is God de Heilige in ons midden, waar wij ons niet naartoe hoeven te werken met de Heilige die naar ons toe is gekomen. Ja, God neemt heel ons leven serieus. En we moeten ons ook bekeren als daar bekering nodig is. God ziet de zonde, de onreinheid, dat wat niet voor Hem kan bestaan. Maar dat heeft niet het laatste woord. Het laatste woord is dit. Het bloed van Jezus Christus, zijn Zoon, reinigt ons van alle zonden en ongerechtigheden. Zo is God, de Heilige in ons midden, door de Heilige Geest. Aanbid Hem met eerbied en ontzag. En kniel nu voor Hem neer. Amen.